De Galatenbrief, geschreven door de apostel Paulus. Een krachtige persoonlijkheid, deze Paulus. Een grote focus op de verbintenis tussen Joden en Heidendom. Maar vaak ook erg verkeerd begrepen. Als je teruggaat naar 1517, Luther. Een man die worstelde met de vraag van hoe vind ik een genade God voor een zondaar zoals ik? Hoe kan ik leven voor Gods aangezicht als er zoveel dingen verkeerd in mijn leven gaat? En hij streed ervoor en hij worstelde ermee. Totdat hij onder andere de Galatenbrief las. Paulus, die zei nee, niet door werken der wet, maar door genade. Rechtvaardiging door geloof. En zo voelde Luther zich verbonden met Paulus. Maar Paulus was geen twijfelaar, was niet een zoeker naar van hoe kan ik genade vinden. Hij wist het uitstekend. Ook op de verkeerde manier. Voor zijn bekering. Hij wist gewoon, ik ben een zoon van het verbond. Ik hoor bij dat uitverkoren volk. God heeft zijn wetten. Heeft zijn tempel gegeven in Jeruzalem. Waarin als ik zondig, mijn zonden vergeven kunnen worden door de offeranders. En hoe is het dan mogelijk dat heidenen bij Israël komen? Dat is een vloek. En dus streed hij dat tegen. Hij vervolgde de gemeente van Jezus Christus, die bestond uit Joden en Heidenen, vervolgde die bovenmate. Totdat hij naar Damascus ging en Jezus ontmoette. En hij werd van een vervolger van de gemeente, werd hij een stichter van de gemeente. En hij kreeg een opdracht van de Heer Jezus Christus voor de Heidenen, voor de gemeente onder de Heidenen. De zegen van Abraham naar de volkeren te brengen. En de zegen van Abraham was niet het verbond. Maar dat was de belofte van de Heilige Geest. Die we zouden ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is Galaten 3 vers 14. En de Galaten hebben dat begrepen. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze zijn warm voor Jezus geworden. Vurig van geest. Maar na verloop van tijd begon dat geloof af te kalven. Ze werden lauw. Ze hebben de geloofsweg verlaten. En hebben een nieuwe koers uitgezet die gebaseerd is op uiterlijke godsdienst. En zijn brief aan de Galaten, dat hebben we nou al 11 keer met elkaar bestudeerd, is een aanval op dat valse evangelie van religie. En hij heeft dan tegenover het echte evangelie van geloof gezet. En in het laatste stukje van de Galatenbrief, wat we zo meteen met elkaar gaan lezen, bemoedigt hij ons aan om dit serieus te nemen. Om niet te zeggen, nou oké, dat was voor die Galaten daar zo'n 2000 jaar geleden, want dat is net zo hard nodig voor ons vandaag hier in de VBG. Laten we die boodschap van hem serieus nemen, deze hele brief. En laten we dat laatste stukje dan ook met elkaar gaan lezen, Galaten 6, vers 11 tot en met 18. Dan schrijft hij het als volgt. U ziet het aan de grote letters, ik schrijf u nu eigenhandig. Degene die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Het is een ernstige situatie waar een gemeente in kan terechtkomen. De gemeente van Galatië dreigen net zoals zoveel gemeentes in de kerkgeschiedenis, maar ook vandaag, terug te vallen van de vrijheid van Gods kinderen tot een lauwheid van, oh, het gaat wel goed. Weet je, we beginnen allemaal goed. Als we christen worden, dan staan we in vuur en vlam voor de Heer Jezus Christus, ook kerken. Ik heb een behoorlijk aantal kerken mogen helpen op te bouwen. En het begin is altijd goed. Mensen zijn enthousiast. De eerste keer dat ik zoiets meemaakte was in, nou ergens in begin 70 jaar. Toen Toen heb ik met 27 mensen hebben we de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Amersfoort gesticht. En we waren enthousiast, we gingen evangeliseren, ik ging de straat op, we gingen huis aan huis langs de deur om het evangelie van Jezus te verkondigen. En dan zie je heel langzamerhand die gemeentes weer afglijden tot, nou, we doen het wel goed, het gaat wel goed met ons. Ik heb het in Drachten meegemaakt, heb een aantal nieuwe gemeentes mogen stichten vanuit Drachten en de eerste gemeente was de VBG. En dat is, was enthousiast, de eerste tijd, zo 1989, 1990... En de mensen waren enthousiast voor de Heer Jezus Christus. We gingen samen een gemeente bouwen. We gingen God eren, God loven en prijzen. En na een jaar of vijf was het allemaal een beetje neergeslagen. Deze gemeente hebben de gemeente Veendam gestart. Een aantal van jullie hebben dat meegemaakt. Want we hadden heel Veendam volgeplakt met van geloof in de Heer Jezus Christus. Aan elke lantaarnpaal hing een poster. En werd huis aan huis werd er gefolderd en werden gesprekken gevoerd. En ik heb gewoon ook in de gemeente Veendam gezien dat het langzamerhand, och, we doen het wel goed. Gemeente Emmen, nog een paar jaar geleden, begonnen met 27 mensen in Emmen Compassium. Op het ondanks komen er meer dan 350 mensen samen in Emmen. En ik had laatst van de week had ik mijn zoon aan de telefoon die daar voorganger is en zegt van papa, het begint me te ontglippen. De enthousiasme begint te verdwijnen. Ik heb gewoon gezegd, ja, dat is normaal, maar het is natuurlijk niet normaal. Het gebeurt, het overkomt ons. Van warm worden we lauw. Het is niet iets nieuws. Op boek Openbaringen schrijft de Heer Jezus 7 brieven aan 7 gemeentes. En de laatste is aan de gemeente van Laodicea. En ook daarin zien we hetzelfde. Hij zegt in Openbaringen 3:17. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. En u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. U zegt dat u rijk bent. Het gaat goed. We hebben fantastische preken, er is aanbidding, de gemeente groeit, er zijn doopdiensten, er wordt avondmaal gevierd. We komen in kringen bij elkaar. We hebben een mooi gebouw. Laodiceanen, het gaat goed. En Jezus zegt, je snapt niet wat je mee bezig bent, mensen. Jullie zijn arm en naakt. Het stelt allemaal niks voor. En dat is een gemeente die goed begonnen is. Een gemeente van Laodicea die warm is geweest. Die vurig van geest is geweest voor de Heer Jezus Christus. Mensen zijn tot persoonlijke wedergeboorte gekomen. Hebben zich laten dopen. Zijn Jezus gaan volgen. Hebben hem verkondigd in Klein-Azië. En ze zijn lauw geworden. Denk je dat het ons niet kan overkomen? Of dat het misschien al bezig is ons te overkomen? Absoluut. Het gaat voor altijd. Als we onze droom hebben bereikt, onze visie hebben bereikt, dan hebben we een hele sterke neiging om te consolideren, om terug te vallen op wat we hebben. En dat doen we door geld en organisatie en religie. We kunnen het zelf wel. We weten nou hoe het moet. Toen we klein waren, ook als gemeente, als VBG, toen wisten we niet hoe het moest. We hadden geen geld, we hadden geen mensen en toch deden we geloofstappen. En dat is best eng om een geloofstap te doen als je te weinig geld hebt en te weinig mensen en eigenlijk niet weet waar je uitkomt. Geloven wendt nooit. Ik vind het altijd weer angstig om iets te gaan doen wat eigenlijk niet kan. En elke keer komt de Heere God, want als we geloven in het onmogelijke, dan is er een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Maar als je gelooft in het mogelijke, dan is het geen geloof meer. Dan is het een zekerheid geworden van menselijke vaardigheden. Van de religie, van geld, van organisatie. Het gevolg is dat we lauw zijn geworden en dat we tot stilstand gekomen zijn in onze geloofsgroei. Maar laten we alsjeblieft realiseren dat Jezus Christus de Almachtige is. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en de hemel is nog steeds niet op de aarde. En er is nog steeds meer. En er is nog steeds meer mogelijk. En we mogen nog steeds stappen in het geloof doen naar dingen die eigenlijk niet kunnen. En dan zullen we gaan merken dat God met ons is. Want dat heeft hij ons beloofd. Ik ben met jullie al de dagen van je leven. Tot aan de voleinding van de wereld. En de wereld is nog niet voleindigd. Al zal dat wel binnenkort gaan gebeuren. Maar laten we alsjeblieft dat serieus nemen. Dat Jezus Christus werkelijk de koning is en Heer over alles en alle macht heeft. Paulus verkondigt dat evangelie van de vrijheid van de zonen van God. En maakt zich ernstig zorgen over de gemeente van Galatië. totdat Christus in hen gestalte verkrijgt. Ze hebben de vrijheid veranderd in religie. En daarom schrijft hij aan het slot eigenhandig. Je kan me even voorstellen dat hij dicteert zijn brieven, dat hij de ganzenveer uit de hand van de schrijver pakt en zegt, ik ga het nu zelf schrijven, want ze moeten het begrijpen. Hoe kan ik hun harten bereiken van deze mensen? Ik zal dat er wel in willen stampen. In de Galatenbrief heeft hij daar een aantal pogingen voor gedaan. Hij begint heel scherp. Galaten 1, dan zegt hij van, hoe is het toch mogelijk dat jullie die het evangelie gehoord hebben, je laat afbrengen naar een ander evangelie en dat is geen evangelie. Vervloekt zijn die mensen die dat doen. En in Galaten 3 zegt hij tegen de Galaten, wie heeft jullie betoverd? Wie heeft jullie voor de gek gehouden? Jullie zijn toch begonnen met de geest, eindig je nou in het vlees? In de volgende hoofdstuk heeft hij een theologische uitleg gegeven van het Oude Testament. De zegen van Abraham. Beste mensen, dat heeft niks met de besnijdenis en het verbond te maken, die zegen van Abraham. Dat heeft te maken met de Heilige Geest die we ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Galaten 3 vers 14, dat is eigenlijk een tekst die je uit je hoofd moet kennen. Elke keer als je weer terugvalt, kan de Heilige Geest je dan... Hé, het gaat niet daarom, het gaat om mij. Uitleg van die twee zonen van Abraham, Isaac en Ismaël. Beide zonen van de verbond, beide besneden. Maar Isaac krijgt de erfenis. En zegt Paulus, jullie zijn zonen van de vrije vrouw, dat hemelse Jeruzalem. Niet van het aardse Jeruzalem, want dat is Hagar. We zijn van boven geboren. Je bent kind van God niet omdat je baptist bent geworden of zo. Je bent kind van God omdat je vanuit de hemel bent geboren. Het hemelse Jeruzalem is je moeder, zegt hij. En dat is het leven. Hij heeft dat uitgelegd in hoofdstuk 4. Door de groei van het kindschap van God naar zoonschap. Ik denk dat heel veel van ons dat niet begrijpen. Ik ben toch een kind van God? Dan ben ik er toch? Nee, dan ben je er nog niet, want kinderen moeten volwassen worden. En zonen krijgen pas de erfenis. Zonen kunnen pas krachtig leven in deze maatschappij, midden in de duisternis het licht van Jezus laten zien. In hoofdstuk 5 heeft hij de confrontatie neergezet tussen vlees en geest. De werken van het vlees, ach, ze zijn zo natuurlijk. Maar is de vrucht van de geest in ons leven tot bloei gekomen, tot ontwikkeling? En hier in hoofdstuk 6... begint hij met die hele persoonlijke confrontatie. Vorige keer heb ik daarover gesproken, over dit woord zachtmoedigheid. Want weet je, radicaal Jezus volgen, dat is eigenlijk heel apart. Dat heeft te maken met zachtmoedigheid. Zachtmoedig. Nederig, wilskrachtig. En dat overwint deze wereld. En uiteindelijk komen we dan uit bij het kruis, waar we mee begonnen zijn. Het kruis van de Heer Jezus Christus en de genade van de Heer Jezus Christus die ons tot een nieuwe schepping maakt. En daarmee is de cirkel rond van Galaten. Het gaat dus over christelijke zelfhandhaving, of liever gezegd, dat gaat er niet over. Lauwheid is een gevolg van zelfhandhaving. Je wil je proberen zelf te beschermen, want wat je hebt wil je vasthouden. En geloven, dat is gewoon loslaten. En dat van hem te verwachten, van de Heer Jezus Christus. Maar lauwheid is dan ook een hele vruchtbare bodem voor dwaalleraars. Want als je jezelf wilt beschermen, dan zal je een leraar die je vertelt dat het goed is met je. Dat God je zegent en dat God van je houdt en dat er helemaal niks aan de hand is. Dan zeg je, dat soort boodschappen wil ik horen. Ik heb het ook vaak uit onze menigte, uit onze gemeente gehoord. Mensen willen horen over de liefde. Ja, dat is natuurlijk prettig. Het is ook liefde van God. Maar het is toch confronterend met jezelf, het evangelie van Jezus Christus. Dwaalleraars, dat betekent dat je mensen naar mensen gaat luisteren die je oor strelen. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Wilt u uw oor gestreeld hebben? Nou, dan moet je eigenlijk naar de zaal uitlopen, want ik streel vanmorgen uw oren niet. Dwaalleraars willen namelijk een goede indruk maken. Vers 12 staat... Degene die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken. Wilt u mensen hebben die een goede indruk maken op uzelf? Die zeggen van, hé, daar kom ik verder mee, daar word ik door gezegend. Wat zijn onze motieven als gelovigen? Vergelijk je je met anderen? Van, nou, ik ben nog niet zo'n slechte christen, maar moet je hem eens zien of haar? Of die mensen in die andere kerk hier in Groningen, nou, die snappen er helemaal niks van. Ik bedoel, Vrije Baptist is wel niet de enige ware kerk, maar het is wel de beste. Zo ongeveer gaat onze redenatie op. Weet je, we beginnen trots te worden. Het begin van lauwheid. Of misschien zit je er wel midden in de lauwheid. Zoek je het compromis om aanvaardbaar te zijn? Ach, we moeten niet zo streng zijn over die doop. Laten we gewoon maar een beetje water bij de wijn doen. Ik heb een keer met een collega hier gesproken. Hij zei van, waarom laat je jullie die doop niet los? Ik zei, ja, dus wees blij dat we die doop vasthouden. Want anders krijg ik de halve kerk van jou binnen onze muren. Nou, dat gaf hij me ongelijk in ook. Confirmeren we ons aan onze samenleving op het gebied van de seksuele moraal? Samenwonen? Hoeveel evangelische kerken tolereren? Ze aanvaarden gewoon samenwonen. Het homohuwelijk mag tegenwoordig bediscussieerd worden in de kerk. Hoe radicaal zijn we nog? Ja, radicaal is zachtmoedig. Of maken we indruk door onze kennis van de Bijbel, onze charismatische ervaringen, of het professionele uitoefenen van onze bedieningen? Al die mooie lampen hier en de mannen die achter de knoppen en Wouter die gestudeerd heeft en al die mensen, weet je wel, het is natuurlijk allemaal goed. Maar zijn we daar trots op geworden? Moet je kijken, bij ons in de kerk gaat het mooi. Dat is hoogmoed, mensen. En hoogmoed is lauw. Dan ben je niet meer warm voor de Heer Jezus, dan ben je warm voor de VBG geworden. Nou, daar kom je niet mee in de hemel, hoor. Geloof betekent radicaal Jezus volgen in nederigheid en zachtmoedigheid. Jezus heeft in Matthäus 16, vers 24 staat dat gezegd. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En zelfverloochening staat haaks op zelfhandhaving. Je moet je kruis op zich nemen, zegt Jezus, en mij volgen. Het tweede waarom we zo makkelijk naar dwaalleer luisteren, is zoals vers 12b zegt, en voorkomen dat we worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Als je je niet conformeert aan je omgeving, dan val je op. Als er een seksuele mop wordt verteld op je werk, wegloopt, dan krijg je op een gegeven moment een aureool van, oh, dat is een vrome kwezel. Weet je, dat soort dingen. Of als je gaat bidden voor je lunch in de kantine. Oh ja, die man is christen. Weet je, op een gegeven moment wordt er gelasterd en gehoond. We hebben nog geen vervolging, tenminste geen fysieke vervolging in Nederland. Maar het zou zo kunnen komen. Maar zulke dingen horen bij het volgen van Jezus. In Hebreeën 10, 33 staat, nu eens werd u uitgelachen en geslagen, dat is fysieke vervolging. En dan weer waren anderen het slachtoffer en leefde u intens met hem mee. Het is goed om met mijn broers en zussen mee te leven in Eritrea en in Noord-Korea. Weet je, nu wij hier in deze warme zaal zitten, worden er 70.000 christenen in concentratiekampen gemarteld in Noord-Korea op ditzelfde moment. Het is niet altijd mooi om Jezus te volgen. Het kan knetterhard zijn. Het moet heel radicaal gebeuren in zachtmoedigheid. Hoe komt dat? En dat komt omdat je gelooft. Toen je tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen, je hebt laten dopen tot zijn naam, ben je overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En duisternis en licht verdraagt elkaar niet. Dat is oorlog. Dacht je nou werkelijk dat de duivel ons onze gang laat gaan in Groningen als we hier het evangelie en het licht van het evangelie gaan verspreiden? Ik bedoel, hij is nog steeds de God van deze wereld, de overste van de wereld, zegt de Bijbel. Dus er is oorlog. Veroorzaakt een geweldige botsing met de machten in de lucht. Het mooie is, die strijd maakt je tot overwinnaar. Als we overwinnaar zijn in de Heer Jezus Christus, mensen, dat is zo ontzettend krachtig. Dat maakt zo het verschil. Dat de Satan is verslagen. Aan het kruis van Golgotha. Juist door dat ultieme zwakke wordt het verslagen. Het zwakke van God is sterker dan wat dan ook. En dat is gebeurd. En het kan nog steeds gebeuren. Als er een ommekeer in je leven is gekomen. Het kruis. Het kruis plaatst ons in een nieuwe zijnswijze. Het kruis betekent de dood van de zondaar. Dat is een kantelingspunt in jouw persoonlijke geschiedenis. En dat is het enige wat van belang is in deze wereld. En zo zegt Paulus in vers 14. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer. Waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. De wereld is alles wat buiten Christus is. En door het kruis is er scheiding gemaakt tussen de kosmos, de hele omgeving waar we eigenlijk in functioneren met ons lichaam, is er scheiding gemaakt tussen de kosmos en tussen jou. En we proberen die kosmos en die machten in deze wereld, die proberen jou constant te belagen en te triggeren om je onderuit te halen. Maar wij zijn niet meer in slavernij van de zonde. We zijn overgeplaatst in de vrijheid van de zonen van God. En dus zijn we overwinnaars per definitie al. Het gaat niet om dat we christelijk zijn. Het gaat erom dat we een relatie hebben met Jezus Christus. Vers 15 zegt hij: het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Weet je, die religieuze handelingen die het doel hebben dat je bij een kerk hoort, of bij de club hoort, of bij de gemeente hoort, dat is elk voor God onbelangrijk geworden. Een heleboel van die regels van de besnijdenis, maar ook vandaag voor de kinderdoop, dan hoor je bij de kerk. Nou en? Dat is het niet. Hier, in deze tekst staat: belangrijk is dat men een nieuwe schepping is, dat je vanaf boven geboren bent, vanuit de hemel, dat het hemelse Jeruzalem je moeder is. Dat je de erfenis van God krijgt. Het gaat uiteindelijk altijd om het geloof. Ook wij kunnen met de doop kunnen we iets hebben van: nou ja, als je gedoopt bent, dan ben je lid van de VBG. Dan moet je je nooit van laten dopen, want dat gaat om het geloof wat je daarin hebt. Geloof je in de Heer Jezus Christus dat hij voor jou persoonlijk gestorven is aan het kruis van Golgotha, dan ben je dood. Nou, laat je dan begraven. Dat is het geloof. Geloof, we geloven bijvoorbeeld in de doop om God te kunnen dienen. Om in een nieuw leven te wandelen. Dat zegt Romeinen 6. Het gaat om het geloven in de Heer Jezus Christus. En we moeten breken met de lauwheid. Als de Heer Jezus die brief aan de gemeente van Laodicea schrijft, dan schrijft hij in vers 19: zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Stop ermee. Neem een besluit van: ik wil dit lauwe leven niet langer leiden. Ik wil dat de Heer Jezus Christus centraal staat in mijn leven. Ik wil gepassioneerd zijn over Jezus. Ja, maar hoe kan ik dat nou? Ik kan dat niet uit het vlees, dat snappen we toch wel. Hè? Dat je dat niet zelf kan bereiken. Dat gepassioneerde leven in Jezus, dat gaat gewoon niet. Je kan jezelf niet oppompen van: ik geloof in Jezus, ik geloof in Jezus. Dat werkt echt niet. Je kan mooie liederen gaan zingen en met je handen in de lucht gaan zingen, maar ook dat werkt niet. Hoe het wel werkt staat in de volgende vers. Jezus zegt: ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Jezus staat voor de deur. Wie doet hem open? Wie is er verantwoordelijk? Moet ik als voorganger bij jou de deur open doen? Moeten de oudsten dat doen? Of de herders? Of de staf? Of de kringleiders? Of wie? Nee, jij moet de deur open doen. Wie is verantwoordelijk voor jouw geestelijke groei? Dat ben jij, dat bent u. Jij bent verantwoordelijk om de deur voor Jezus open te doen, om bij hem, om hem binnen te laten. En dan zal hij gemeenschap met je hebben. Het oosten is maaltijd houden. Het is een hele intieme en diepe vorm van met elkaar samen zijn, gemeenschap hebben. En de Heer wil met jou gemeenschap hebben en de leiding in jouw leven overnemen. Hoe raak ik gepassioneerd door Jezus? Door de deur van mijn leven open te doen. Hoe raak deze gemeente gepassioneerd over Jezus? Als iemand de deur open doet. Hoeft er maar één te zijn. Ik ga helemaal voor de Heer Jezus. Weet je, dan ben je zo krachtig. Dan ben je gewoon besmettelijk geworden. Zet je dus volledig in. Ik zeg niet dat je dan heel hard in de kerk moet gaan werken of zo. of in de stadskerk gaan bouwen en dat soort dingen. Dat is ook heel belangrijk hoor, maar dat is niet wat er hier bedoeld wordt. Zet je volledig in voor Jezus. Hoe doe je dat nou? Wat zijn de normen? Wat zijn de regels? Nou, dat is de wet. Diezelfde wet waar Paulus hier het over heeft in de Galatenbrief. Maar we snappen nou toch wel allemaal, geloof ik, dat wij de wet niet kunnen houden. Hè? De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Ik bedoel, aan die wet markeert helemaal niks. Het hele probleem, dat ben ik zelf, dat ben jij, dat bent u. En ik heb dus de volheid van de Heilige Geest nodig. Ik heb de Heer Jezus nodig, de geest van Jezus in mijn hart. Om die wet te kunnen houden. Jezus die noemt met nadruk tot zijn discipelen in Matthäus 5, dat is de bergreden. Hij zegt daar, tot de hemelen en de aarde vergaan zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. Alles moet eerst volbracht zijn. Voordat de hemel en de aarde gaan. Voordat het einde van deze de wereld er is. We hebben net Laodicea gezien. Laodicea is de 7e brief. De laatste brief van de Heer Jezus Christus aan zijn gemeente hier op aarde. En natuurlijk, deze brief is voor elke plaats en elke situatie toepasbaar. Maar aan de andere kant is het ook een profetische lijn, deze 7 gemeentes. Dit beslaat de hele kerkgeschiedenis. De gemeente van Efeze, de eerste kerk naar de apostelen. En Laodicea, de laatste. En dan komt Jezus terug, want Openbaringen 4 begint met de opname. Laodicea. We leven in dit moment in de kerkgeschiedenisperiode van Laodicea. Het is nog nooit gebeurd dat kerken die helemaal in vuur en vlam voor Jezus stonden, zijn afgevallen en lauw zijn geworden. Dat is iets van deze tijd. Of je nou in Europa of in Amerika bent, of in Afrika of in Azië, overal gebeurt dat. Mensen die helemaal voor de Heer gaan, beginnen af te glijden door dwaalleer. Ik hoor het uit de hele wereld komen die berichten naar ons toe. Maar ik hoef niet eens zo ver te kijken, ik kan gewoon in mijn eigen gemeente kijken hier in de VBG. Van hoe ver beginnen wij af te dwalen? Weet je, dat is ook een teken dat Jezus gauw terugkomt. Het is de laatste periode van onze kerkgeschiedenis, Laodicea. En Jezus zegt, tot de hemelen en de aarde vergaan zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. Gods wet wordt in de gelovigen vervuld. Ik moet eens even kijken naar vers 15 in uw Bijbel. Dan lees ik 1 Korinther 7, vers 19 voor. Er staat in 1 Korinther 7, vers 19... Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Alleen dat laatste zinnetje is anders dan in vers 15. Daar staat, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Die twee zinnetjes zijn dus synoniem. Een nieuwe schepping zijn betekent dat je de geboden van God in acht neemt. Niet vanuit het vlees. Want hoe kan ik de geboden van de Heer Jezus Christus, van de Heere God, volbrengen? Helemaal tot elke punt en elke komma die de wet geeft. Dat kan ik alleen als ik een nieuwe schepping ben. Als ik wederom geboren ben en onder leiding van de Heilige Geest sta. De Geest van Jezus. Een relatie met Jezus hebben, een nieuwe leven, een nieuwe schepping zijn, betekent dat je gelooft wat door liefde werkt. Het geloof werkt door de liefde. Geloven is niet van, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven aan het kruis van God. Geloof is dat dat werkzaam is. Want als je werkelijk gelooft en wederom geboren bent, dus vanuit de hemel geboren bent, dan wordt de Heilige Geest in je hart uitgestort. En de Heilige Geest geeft de akker per liefde. Dat staat in Romeinen 5 vers 5. Door de Heilige Geest wordt de liefde van God in onze harten uitgestort. En dus volbreng ik de wet als ik onder leiding van de Geest sta. Want de liefde is de vervulling van de wet. Als ik van iemand hou, met heel mijn wezen, met goddelijke liefde, dan doe ik precies wat de wet vraagt. Zelfs de bergreden. De hele scherpe aanzet van de Heer Jezus van de 10 geboden. Dus wat ik nodig heb is niet meer kennis, ik heb meer liefde nodig. En dus moet ik naar de Heer Jezus gaan. Heer, ik heb meer liefde nodig. Ik heb meer liefde nodig voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn ouders, voor mijn broers en zussen, voor de kringleden, voor de hele gemeente, voor de stad. Noem alles maar op, je collega's. Ik heb meer liefde nodig. En natuurlijk heb je dat van nature niet, want het is goddelijke liefde. Dus je moet naar de Heer Jezus toe om dat te verkrijgen. Het is heel simpel hoor. Heer, wilt u mij liefde geven voor Jan, voor Klazien, voor Petra, voor wie dan ook. Want van nature zet ik me af tegen mensen. Want ik ben uit op zelfhandhaving. Van nature wil ik wel mensen om me heen hebben, als zij mij tenminste aardig vinden en mij een beetje dienen en af en toe leuke dingen tegen me zeggen. Dat vind ik wel leuk. Maar dat is niet Gods bedoeling. Het is mooi hoor, om elkaar te bemoedigen, moet je trouwens doen. Maar het gaat uiteindelijk om dat ik dien. Dat ik de ander dien. Daarvoor ben je christen. Dat heeft te maken met die ommekeer in je leven. En dan zegt vers 16. Laat de vrede en barmhartigheid zijn voor alle die bij deze maatstaf blijven. En voor het Israël van God. Vrede en barmhartigheid. Wie zou dat nou niet willen? Shalom. Helemaal in harmonie zijn met alles en iedereen. Met jezelf, met God, met de mensen om je heen, met je familie, met je gezin, met je vrouw, met de kring, met de hele gemeente. Shalom. Laat de vrede en barmhartigheid zijn. Ontferming. Voor alle die bij deze maatstaf blijven. Iedereen. Gewoon hoofdje voor hoofdje. Op het balkon, hier beneden, overal. Dat is wat Paulus zegt. Die bij deze maatstaf blijven. En voor het Israël van God. Dat is ook voor de hele gemeente. Het is individueel en collectief. Als we zo onder leiding van God staan. Dan worden we overwinnaars. Dat is mijn laatste punt. De overwinning in Jezus. In vers 17 geeft Paulus aan dat hij hoopt dat na het lezen van deze brief. Van de gelaten brief. De gelovigen overtuigd zijn van hun vrijheid in Christus. Want zegt hij. Ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam. Vers 17. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken. Want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Weet je, niet het litteken van de besnijdenis. Maar hij is vervolgd. Hij is geslagen. Hij is inwendig is hij kapot gemaakt door valse broeders. Hij is uitwendig geslagen door tegenstanders van hem. Dat is Paulus. Hij draagt de littekens van Christus. Want als je Jezus volgt, dat doet pijn. Dan krijg je littekens op je ziel. En misschien ook wel littekens op je lichaam. Omdat er vervolging is en hoon. Je wordt belachelijk gemaakt. Het woord littekens in het Grieks is stigmata. Hij is gestigmatiseerd. Paulus als een christen, als een volgeling van Jezus. Een vraag aan jou en aan u. Ben jij gestigmatiseerd in jouw omgeving als een christen? Weten de mensen dat jij een volgeling van Jezus bent? We moeten Jezus gaan volgen. Lucas 9 vers 23 zegt Jezus. Wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen. Dus niet af en toe. Als dat zo eventjes te pas komt. Je moet dagelijks je kruis op je nemen en hem gaan volgen. De autoriteit van ons geestelijk leven ligt niet in onze theologie, mensen. Niet in ons kerk zijn. Maar in het volhardend volgen van de Heer Jezus Christus. En dat gaat met littekens gepaard. Dat kan in je ziel zijn, dat kan op je lichaam zijn. En weet je, dat gebeurt als je goed doet. Heel veel mensen die denken, heel veel christenen denken van als ik goed doe in de samenleving, als ik mensen genees. En als ik mensen barmhartigheid bewijs en al die mooie goede dingen, dan zullen mensen goed over me denken. Vergeet het maar. Het is niet zo. De Heer Jezus Christus is ons grote voorbeeld erin. En als Petrus naar Cornelius omschrijft wie Jezus is, dan doet hij dat zo. Hij zegt, u hebt vast wel gehoord dat van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest een grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met hem. Jezus was de perfecte mens. Hij deed alleen maar goed. Hij bevrijdde mensen van demonen. Hij genas zieken. Hij was barmhartig. Hij communiceerde met mensen van hart tot hart. En mensen volgden hem met duizenden. Grote massa's, maar mensen kwamen op de been als Jezus ergens naartoe ging. En dan op een dag roepen ze, kruisig hem. Hoe is dat mogelijk? We weten toch hoe dat mogelijk is. De God van deze eeuw wil niet dat De naam is Jezus, het goede doen in de stad. Dus als we hier in de stad bezig zijn met bezoeken van mensen, prostituees of verslaafden of daklozen, of gewoon met je buren bezig gaan en een stukje hulp geven, dan zullen dat goed doen. Maar op een gegeven moment zullen ze je tegen zich keren als ze onder de macht van de Satan blijven leven. En daarom gaat het erom dat mensen zich bekeren van de macht van de Satan naar de Heer Jezus Christus. Gewoon een radicale keuze maken. En dat geldt voor ons allemaal. En de meeste van jullie zullen wel die keuze ooit gemaakt hebben. Maar ben je niet lauw geworden? En ben je niet bezig met het in het mogelijke te gaan geloven? Want het volk heeft Jezus gedood en door hem te kruisigen. En waarom deed Jezus dat? Omdat de heerlijkheid die voor hem lag groter was dan de schande van het kruis. Want ze hebben hem naakt aan het kruis geslagen. Hij hing daar naakt te schande. Willen wij zijn schande dragen? En buiten de legerplaats gaan, buiten de samenleving, zegt Hebreeën. Laten we dat maar doen, zegt de Hebreeënbrief. Laten we maar buiten de samenleving gaan en zijn schande dragen. Waarom? Om te overwinnen. Want de brief aan Laodicea eindigt mooi. Vers 21 staat daar. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf heb overwonnen en samen met mijn vader op zijn troon zit. Beste mensen, dit leven is kort. Dit leven is ontzettend kort voor ons. 70, 80 jaar, dan is het wel zo'n beetje. Maar de bedoeling is dat we eeuwig leven, dat we met Jezus zullen regeren. En dan mag je tot in alle eeuwigheden goed doen aan alle mensen die God onder jou gesteld heeft. Dan mag je genezingen geven, dan mag je mensen barmhartigheid tonen. Dan mag je echt een koning zijn zoals God dat bedoeld heeft. Willen we dat? Of wil je gewoon lekker rustig lauw in de hemel zitten? Ik denk dat heel veel van jullie dat nog wel mooi vinden ook. Van om lekker lauw in de hemel te zitten, af en toe een psalm te zingen. Maar dat is toch niet wat God bedoeld heeft? God wil dat we overwinnaars zijn. Nou, dat we dat niet kunnen, ik hoop dat het door die Galatenbrief duidelijk is geworden. Maar dat het wel moet, is net zo duidelijk in deze Galatenbrief. En wat we daarvoor nodig hebben, is genade. Genade van Jezus, en dat bidt hij de gemeentes toe. Het laatste vers van de Galatenbrief is dan ook: broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. We hebben die genade nodig. Hij zegt, ik ben jullie broer, ik ben jullie zus. We zijn broers en zussen van elkaar. We mogen samen optrekken onder die genade van de Heer Jezus Christus. We hebben die gezamenlijke band met Jezus. En genade is de kern van de zaak. Weet je wat genade is? Dat is alles wat uit de hemel komt. En dat is ook alles. Wat doen wij? Wij zeggen, oké, ik leef uit genade plus. Maar genade plus geloof is geen genade meer. Genade plus is zoiets van, nou, ik zal ook nog een beetje mijn best doen om tegen de zonde in mijn leven te strijden. Want ik wil dat gewoon niet. Al die dingen, en hoe vind ik een genade God? Ja, dan moet je naar boven toe, niet naar beneden. Genade plus geloof is een ander evangelie, en dat is geen evangelie, en die mensen die dat leren zijn vervloekt. Genade is wat Jezus ons geeft door de Heilige Geest. In je hart. Punt. En dat is gratis. Broeders en zusters. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen.